Goedemorgen. Het is vandaag weer een themapreek. En ik wil het even uitleggen hoe dat gaat. De oudsten die bepalen op een gegeven moment een thema. En dit jaar is het zo dat ze bij het thema niet alleen de datums voor de themapreek hebben vastgelegd, maar ook de tekst of het gedeelte waarover je mag preken. Vandaag dus geen corona, geen macht van God over de ziekte of zoiets. De tekst, het thema voor deze preek, stond aan het begin van het jaar al vast. En ik zag geen reden om daarvan af te wijken. Dus een themapreek, ons jaarthema, samen zaaien. En deze keer had ik één tekst gekregen om rondom te preken. En dat was Galaten 6, vers 7. En die tekst is, dwaalt niet, God laat niet met zich spotten. Vergis u niet, God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. En ik zag die tekst en ik dacht meteen, oh, ik weet waar dit over gaat. En ik had eigenlijk in een paar minuten al een hele preek over Jacob in mijn hoofd. Want ik denk, oh, dit is een geestelijk principe en daar kan ik zo over preken. En toen ging ik de context lezen. En toen bleek die tekst over iets heel anders te gaan. Dus ik werd verrast. Ik dacht echt van, ja, dat geestelijk principe van wat je zaait, dat zul je oogsten, is er ook. Daar kom ik nog op terug. Maar deze tekst gaat niet in de eerste plaats over het geestelijk principe. En voor mij was dat een verrassing, voor jullie misschien ook. Ik zie Nick al zeggen, oh, het klopt, die wist het al. En toen ben ik gaan zoeken, wat moet ik nu lezen, waar moet ik het over hebben? En we gaan vandaag vrij veel lezen, gewoon om het stukje duidelijk te krijgen. We hebben namelijk een praktisch probleem. De Bijbel is niet naar ons toegekomen in hoofdstukken en verzen. Dat hebben we zelf bedacht. En soms is dat heel makkelijk. Ik kan zeggen, pak Galaten 6 vers 7 en iedereen pakt hetzelfde stuk uit de Bijbel. Hartstikke praktisch. Maar het heeft ook wel eens nadelen, want wij zien de Bijbel dus als hoofdstukjes en versjes. Maar soms is dat niet zo. En ik heb toch een beetje moeten knippen. Ik kan niet het hele stuk lezen waar deze tekst uitkomt. Maar ik wil wel drie Bijbelgedeelten met jullie lezen en ik wil er met twee beginnen. Als eerste toch Galaten 6 en dan de eerste 10 versen. Galaten 6 vanaf vers 1. Broeders en zusters, wanneer u merkt dat een van u een misstap heeft begaan, moet u, die door de geest geleid wordt, hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Draagt elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Wie denkt dat hij iets is, terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf. Laat iedereen zijn eigen daden toetsen. Dan heeft hij misschien iets om trots op te zijn. Zonder zich er bij anderen op te laten voorstaan. Want ieder mens moet zijn eigen lasten dragen. Wie onderwezen wordt, moet al het goede dat hij leert met zijn leermeester delen. Vergis u niet, God laat niet met zich spotten. Wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wie op de akker van zijn zondige natuur zaait, oogst de dood. Maar wie op de akker van de geest zaait, oogst het eeuwige leven. Laten we daarom het goede doen, zonder op te geven. Want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd daarvoor gekomen is. Laten we dus in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen. Vooral voor onze geloofsgenoten. Die uitspraak van Paulus, wat een mens zaait, dat zal hij ook oogsten, heeft hij niet zelf bedacht. Dat was al een bekend spreekwoord in de tijd dat Paulus leefde. En heeft het ook niet alleen in Galaten gebruikt. Iets bijna hetzelfde heeft hij gezegd in 2 Korinthe. 2 Korinthe 9. En ook dat stuk wil ik met jullie lezen. Eigenlijk hoef ik u niets te schrijven over de collecte voor de heiligen in Jeruzalem. Want ik weet dat u bereid bent om mee te doen. Daarom kon ik vol trots tegen de Macedoniërs zeggen, Achaïe is vorig jaar al begonnen. Uw inzet heeft de meeste van hen tot navolging geprikkeld. Ik stuur de broeders naar u toe om ervoor te zorgen dat we inderdaad trots op u kunnen zijn. Ik wil dat u ook werkelijk gereed bent, zoals ik heb gezegd. Het mag niet zo zijn dat, wanneer een aantal Macedoniërs met mij meekomt, blijkt dat u nog niets hebt ingezameld. Die schande wil ik ons, beter gezegd u, in deze zaak besparen. Daarom vond ik het nodig de broeders te vragen vooruit te gaan. Dan kunnen ze de gift, die u al hebt toegezegd, nog voor mijn komst inzamelen, zodat deze niet hoeft te worden bijeengeschraapt wanneer ik aankom, maar als een gulle gave klaar ligt. Bedenk dit, wie karig zaait, zal karig oogsten. Wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. Dus ook hier weer die oogst. Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang. Want God heeft lief wie blijmoedig geeft. God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. Ook hier zie je weer dat allerlei goed werk, waar Paulus zich gelaten over had, terugkomen. Zo staat er geschreven, gul deelt hij uit aan de armen. Zijn rechtvaardigheid houdt stand voor altijd. God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn. En uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. Ze prijzen God, omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus, wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wil delen. In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overstelpend goed God voor u is geweest. Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk. Waar gaan deze teksten over? Wie onderwezen wordt, moet delen met degene die hem onderwijst. Wie dat hele stuk uit Korinthe wat lazen, gaat over een collecte, over geld geven. Deze hele tekst, wat een mens zaait, zal hij oogsten, staat dus in de context van geven, van geld, van schenken. Dat had ik niet gedacht toen ik die tekst als eerste zag. Geld en geven hoort natuurlijk ook bij het geestelijk leven. Ik zei dat is ook een geestelijk principe, maar Paulus zoomt hier echt op. In op de vraag, wat doe je met je geld? Waarom doet nou Paulus dat? Galaten 6 is een onderdeel van een heel betoog. Dat begint in hoofdstuk 4 en loopt door tot het eind van hoofdstuk 6. Het gaat inderdaad heel veel over zonde, gered zijn. En opeens gaat Paulus het hebben over geven. Waarom dat? Waarschijnlijk om te voorkomen dat mensen zijn verhaal in het geestelijke trokken. Als je kijkt in Galaten 6, ik heb hem zelf dichtgeslagen, moment, dan zie je dat in vers 5 staat, want ieder mens moet zijn eigen last dragen. En dan is het net alsof Paulus denkt, wacht even, dat moet ik rechtzetten. Ieder mens moet zijn eigen last dragen, betekent niet dat je degene die het woord onderwijst niet hoeft te ondersteunen. Nee, die last dragen gaat over de, en dat zie je ook in vers 4, iedereen moet zijn eigen daden toetsen, iedereen moet zijn eigen gedachten, zijn eigen zonden, zijn eigen beproevingen dragen. Dat kan een ander niet voor je doen. Maar Paulus zegt er meteen achteraan, vers 6, maar wie onderwezen wordt, moet het goed delen met degene die onderwijst. Je moet ook elkaars financiële lasten dragen. Zelfonderzoek, dat doe je zelf. Financieel draag je samen. Voor je eigen gemeente, maar zoals we lazen in 2 Korinthe, ook voor andere gemeenten die het moeilijk hebben. Voor andere plekken in het koninkrijk waar geld nodig is. Nu is Paulus in Korinthe wel heel duidelijk. Ik heb 2 Korinthe 9 gelezen, 2 Korinthe 8 gaat ook over geven. En Paulus geeft een aantal duidelijke richtlijnen. Als eerste zegt Paulus, ik wil geen bevelen geven. Zo van, je moet dit geven of je moet dat geven. Hij zegt ook, ik haal dus ook hoofdstuk 8 aan af en toe. Geef niet zoveel dat je zelf in financiële moeilijkheden komt. Geef niet meer geld weg dan je kunt. Geef zoveel als je wilt. Geef niet met tegenzin. Voel je niet gedwongen om te geven. God zal de gift laten ontkiemen en daardoor krijgt God de eer. En als je een gift nodig hebt als gemeente en die gift wordt je aangeboden, dan mag je die dus ook aannemen. Dan mag je daar blij mee zijn. Dus Paulus geeft heel duidelijk aan, er is geen dwang in het geven. En ik hoop dus ook dat niemand nou het gevoel heeft, oh, dit is een preek over geven. Bert wil dat we zometeen heel veel geld geven. Het mag, als het geld in je zak brandt, of als je deze preek terugluistert, omdat je vanwege de corona thuis bent, en je dacht van, hey, ik wilde net heel veel geld weggeven. Het mag, doe dat. We kunnen het als gemeente goed gebruiken. Maar ik sta hier niet van, stort allemaal je portemonnee leeg. Waarom zeg ik dit nou? Omdat het de tekst ook een andere consequentie heeft. Er staat niet alleen wat een mens zaait, dat zal hij oogsten. Er staat ook bij, God laat niet met zich spotten. Het heeft ook een andere consequentie en daar moet ik het ook over hebben. Anders zou ik maar een klein gedeelte van de tekst bespreken. Dwaal niet, God laat niet met zich spotten. Dat zijn harde woorden. Die voorafgaan aan wat een mens zaait, zal hij ook oogsten. Wat heeft het nou te maken met het thema waar Paulus het over heeft? Het geven aan degene die het woord onderwijzen. Er zijn volgens mij twee redenen voor. En de eerste reden vinden we in Handelingen 5. Handelingen 5, de eerste 5 versen. Moeilijk gedeelte. Vorig jaar is er zelfs een preekwedstrijd geweest waarbij mensen dit stuk konden kiezen als moeilijke tekst om over te preken. Het verhaal van Ananias en Safira. Handelingen 5. En ik lees de eerste 5 versen. Een zeker Ananias verkocht samen met zijn vrouw Safira ook een stuk grond. Maar hij hield een deel van de opbrengst achter. Ook zijn vrouw wist daarvan. En bracht de rest van het geld naar de apostelen. Maar Petrus zei, Ananias, waarom heb je je door Satan laten misleiden en heb je de Heilige Geest bedrogen door een deel van de opbrengst van het stuk grond achter te houden? Je had het immers niet hoeven te verkopen. En nu je het wel verkocht hebt, had je met de opbrengst toch kunnen doen wat je wilde? Wat heeft je bezield om je zo te gedragen? Niet de mensen heb je bedrogen, maar God zelf. Bij het horen van deze woorden viel Ananias neer en stierf. En iedereen die dit ter oren kwam, schrok hevig. Wat gebeurde hier? Er waren mensen in de eerste gemeente die bijvoorbeeld grond verkochten en alles wat ze ermee verdienden aan de gemeente schonken. En Ananias en Safira verkochten ook een stuk grond, deden alsof ze alles aan de gemeente gaven, maar ze hielden een stuk van het geld achter. En ook hier lees je weer, Petrus zegt, jullie hoefden die hele akker niet te verkopen. En als je de akker wel verkocht, hoefde je echt niet alle geld aan de gemeente te geven. Waarom dan toch dit harde oordeel over Ananias en later ook over Safira. Ananias en Safira beroofden God. Niet van geld, maar van zijn eer. Ze gaven niet om de gemeente te helpen. Ze gaven niet uit liefde. Ze gaven niet zodat God gedankt zou worden, nee. Ze gaven om hun eigen eer. Ze gaven om hun prestige. Ze wilden op straat nagewezen worden. Kijk, daar loopt Ananias. Kijk, dat is Safira. Die hebben hun hele akker verkocht en het geld aan de gemeente gegeven. Super christen, hè? Voorbeeld voor ons allemaal. De akker. Ze hadden een akker verkocht. Maar de akker waarop ze zaaiden, was hun trots. Ze zaaiden op hun hoogmoed. Ze zaaiden op hun slimheid. En God, de gemeente, was hun hulpmiddel. Ze wilden God voor hun karretje spannen om er zelf beter van te worden. En toen zei God, ja, wacht even. Daar laat ik mij niet voor gebruiken. Jullie geven niet, jullie nemen. En deze keer zul je direct oogsten wat je hebt gezaaid. Je zaait leugens, bedrog. En de straf voor de zonde is de dood. En er is vergeving. Er is absoluut vergeving. Maar deze keer zei God, nu niet. En ik zeg niet dat Ananias en Safira niet in de hemel zijn. Dat hoor je mij niet zeggen. Maar God zei wel, nu roep ik meteen stop. Want als ik dit laat doorgaan, het wordt bekend. En dan gaan mensen allerlei dingen doen, van buiten goed zijn. Niet tot mijn eer, maar tot hun eigen eer. En hij zei, stop, ik laat mij niet voor de gek houden. Ik laat mij niet bedriegen. Dit is mijn antwoord. Dat is een spiegel. En voordat wij zeggen, zo zijn wij niet. Toen ik tiener was, woonde ik in Kampen. Kampen is een behoorlijk christelijke gemeente. En daar was ook echt, iedere week was wel een huis-aan-huis collecte. Het was voor de tijd van internet, voor de tijd van internetbankieren. Iedereen had gewoon nog geld in huis. En elke week kwam er wel iemand langs met een collectebus voor de dierenbescherming, Jantje Beton, noem maar een goed doel op. Maar behalve een collectebus hadden ze nog iets bij zich. Een lijst. En een pen, papier, een ondergrond. En dan kon je opschrijven hoeveel je gegeven had. En dan kon je, en dat deden mensen dus ook. Familie Peppelman, Wortmanstraat 370, 5 euro. En wat gebeurde er? Gingen mensen kijken. Oh, die van 370 hebben 5 euro gegeven. Nou, ik geef 6. Nou, het waren trouwens geen euro's, maar guldens. Ik geef 6 guldens. En in Kampen was een van de beste plekken om collectors te houden, want er werd het meeste gegeven. Niet omdat mensen wilden geven, maar ze keken op het lijstje. Oh, die van nummer 18 geven 10 gulden. Oh, ik geef 12. Ik ben beter. Dat is geen geven, dat is, kijk eens hoe goed ik ben, kijk eens hoeveel ik geef. Voor de goede doelen maakte dat natuurlijk niet uit. Ik bedoel, de dierenbescherming is blij met 12 gulden, of die nou gegeven wordt vanuit liefde voor dieren of uit afgunst. Die 12 gulden kunnen ze wel gebruiken. Maar het geeft wel aan hoe makkelijk het is om uit verkeerde doelen te geven. Een spiegel. Ananias en Safira, een lijstje bij de collectebus. Hoe makkelijk is het? Waarom geef je? Geef je omdat je zegt, de zaak gaat mij in het hart, de gemeente gaat mij in het hart, God gaat mij in het hart, of geef je uit andere doelen? Slecht gegeven geld kan nog steeds goed gebruikt worden, maar het baat jezelf niet. En dat is eigenlijk een tweede reden waar ik nu naartoe ga. Er werd net al gezegd, wij zijn als kerk wel in de wereld, maar niet van de wereld. En dan ga ik vreselijk overdrijven, want dat maakt mijn punt duidelijk. Stel je voor, wij zitten straks beneden aan de koffie. Er is taart in overvloed. En wij zitten allemaal lekker aan ons 6e stukje taart en roepen, jongens, wat hebben we toch goed. Maar morgen hebben de oudsten een afspraak bij de bank om geld te lenen om de huur te betalen. Dan klopt er iets niet. Het is niet, tenminste ik hoop het niet, ik weet van niks. Volgens mij hoeft er niks, geen geld geleend te worden om de huur te betalen. Ik was aan het overdrijven. Maar als wij 6 stukken taart verorberen en roepen, wat is het toch goed? Terwijl de oudsten moeten sappelen. Hoe gaan wij deze maand de huur betalen? Wat voor signaal geven wij dan aan onze omgeving? Wat is dan belangrijk? Dan zeggen wij, ons comfort, ons genoegen, waar wij van genieten, dat is belangrijk. En of de huur betaald wordt, de voorganger zijn salaris krijgt, de deuren open kunnen om de buurt te ontvangen, ja, bijzaak, als wij het maar goed hebben. Als wij hier maar van genieten, dan zijn we als kerk een clubje. En wat zijn we dan anders dan de wereld? Als onze levensstandaard en ons eigen geluk belangrijker is dan de gemeente, de verkondiging van Gods woord, en de mensen die hun tijd en energie aan de gemeente schenken, dan, ja, wat is dan in onze akker is eigenlijk... door. Dan is de akker waarop je zaait je eigen geluk. En dan oogst je misschien wel je eigen geluk, maar dat is geen blijvende oogst. Het leidt niet tot groei. Om de wereld te kunnen bereiken, moeten de oudsten en wij allemaal ons geen zorgen hoeven maken over dingen als, mag de verwarming volgende week aan? Of, kan de huur wel betaald worden? Nee, Paulus zegt... in Galaten 6 vers 10, dat we goed moeten doen aan allen, maar vooral aan onze huisgenoten van het geloof. Ik pak nu even de Statenvertaling, maar die is hier duidelijker. Doe goed aan allen, maar vooral aan de huisgenoten van het geloof. Je moet en mag de gemeente ondersteunen, hier, maar ook elders, om te zorgen dat het koninkrijk gezond blijft. En dat er ruimte voor het zaad is om te ontkiemen. Ik zei net al, wij lezen de Bijbel in versen en hoofdstukken. En de laatste versen van hoofdstuk 6, van Galaten hoofdstuk 6, daar lopen we nu een beetje tegen een probleem aan. Want ik betrok het net op de financiën. Doe goed aan allen, vooral aan de huisgenoten van de geloof. En dat is waar. Dat is inderdaad een goede afsluiting van het betoog van de versen 6 tot met 10. Maar als je heel Galaten leest, dan zijn die versen 9 en 10, laten we daarom het goede doen, zonder op te geven. Want als we niet verzwakken, zullen we oogsten wanneer de tijd ervoor gekomen is. Laten we dus in de tijd die ons nog rest, voor iedereen het goede doen, vooral voor onze geloofsgenoten. Het gaat niet alleen maar over geld. Het is het slot van een betoog van 3 hoofdstukken. En het gaat dus ook over geld, maar zeker ook over het geestelijke. Elkaars lasten dragen. In de vrijheid van Christus. Elkaar ondersteunen als je valt. Maar ook elkaar als gemeente financieel steunen. Goed doen. Geven naar vermogen en de wereld laten zien hoe goed het is dat broers en zussen samen wonen, samenwerken, in vreugde, in gehoorzaamheid aan Christus. Dan zaaien we in goede grond. Dan is de oogst het eeuwig leven. Niet voor ons alleen, maar voor iedereen om ons heen.